En het thema van de lezingen afgelopen seizoen waren de vier Brahmavihara. En de vier Brahmavihara gaan over metta, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. En vandaag zou ik wat willen vertellen over gelijkmoedigheid. En de titel van de lezing is Nemen zoals het komt en laten zoals het gaat. Er is net een nieuw boekje uit van Frits Koster over de vier Brahmavihara. En hij heeft dat Pali-woord vertaald met levensvrienden. Waardevolle emoties die je kunt ontwikkelen. Levensvrienden die je altijd bij je hebt. En gelijkmoedigheid is in het boeddhisme een begrip wat behalve bij de vier Brahmavihara ook voorkomt bij zeven verlichtingsfactoren of bij 10 paramita, deugden die je kunt ontwikkelen. Dus het is ook een begrip wat veel vaker wordt gebruikt, wat veel vaker wordt uitgelegd, wat in meerdere rijtjes thuis hoort. En gelijkmoedigheid als de laatste van de vier Brahmavihara gaat dan over de ander het goede wensen voorbij alle categorieën. Bij gelijkmoedigheid gaat het vaak over dat je alle levende wezens het goede wenst. En dat is misschien wel bijna onvoorstelbaar. Alle levende wezens. Hoe moet je je daar een voorstelling van maken? Hoe kan je dat bevatten? Gelijkmoedigheid is onbegrensd. Is groots. En gelijkmoedigheid gaat ook voorbij aan omstandigheden. Als je kijkt naar de vorige twee, compassie gaat over het goede wensen aan mensen die in moeilijke omstandigheden zijn. En medevreugde gaat over vriendelijkheid en liefdevolheid wensen aan mensen in positieve omstandigheden. En gelijkmoedigheid gaat voorbij aan omstandigheden van groepen. Misschien is het woord gelijkmoedigheid iets wat niet meteen een associatie geeft met iets aantrekkelijks. Misschien heb je eerder de associatie met saai, met grijze middenmoot. Of alsof dat wat jou of anderen overkomt je niet raakt. Als je gelijkmoedig bent, ben je dan ook afstandelijk? Want dat is vaak iets wat we niet willen, wat we niet kiezen, wat we helemaal niet zouden willen ontwikkelen. We willen onze gevoelens niet kwijt, we willen ze niet uitvlakken. Maar gelijkmoedigheid gaat ook niet over gevoelloos. Dat is juist wat wel genoemd wordt de near enemy. Dat wat erop lijkt en ernaast ligt, maar wat het niet is. En de near enemy van gelijkmoedigheid is onverschillig. Dus misschien lijkt het alsof je bij gelijkmoedigheid niet geraakt wordt door, of het nou positief is of negatief, of iemand nu moeilijke omstandigheden heeft of prettige omstandigheden. Maar het gaat over betrokkenheid. Het gaat niet over onverschilligheid. En de far enemy van gelijkmoedigheid, dat wat het tegenovergestelde is, dat is gehechtheid. Bevangen aan voorkeur en afkeer. En gelijkmoedigheid is in het moment zijn en ruim in balans. In de afgelopen periode begeleidde ik iemand die een retraite deed in zijn eentje. En per telefoon hadden we contact en noemde ik ook het woord gelijkmoedigheid. En hij vroeg me daarnaar: ken jij iemand die gelijkmoedig is? En de eerste die me te binnen schoot was mijn leraar, de eerwaarde Metavihari, de Thaise monnik. Ik heb bij de eerwaarde Metavihari vaak retraites georganiseerd. En dat was altijd een bijzonder, daarin had ik altijd bijzonder contact met hem. Omdat je dan ook in gewoon dingen doen, regelen, afspreken, ook contact met hem had. En daarin merkte ik dat het soms prima was wat ik deed, dat ik soms tevreden was, omdat ik, gewoon zaken regelde en dat ging dan ook zoals de bedoeling was. En soms gebeurden er dingen die helemaal niet de bedoeling waren, waar ik me over opwond, waarvan ik vond dat ik het niet goed deed, dat het niet ging zoals ik wil. En vooral als het spannend werd, dan ging ik nog extra mijn best doen en ging ik nog harder proberen om het perfect te krijgen. En als dat niet lukte, dan was dat zeer frustrerend. Daar schaamde ik me ook voor. En het bijzondere in het contact met de Iwara, met de Vihari, was dat ik ervoer hem in zo'n situatie als iemand die erbij was. Hij was niet onverschillig, hij was betrokken. Maar hij ging er niet op in. Hij raakte er niet in betrokken. Hij gaf alle ruimte aan mij om tevreden te zijn met hoe het ging en om gefrustreerd te zijn over hoe het ging. Hij was niet onverschillig, maar hij liet me vrij. Ik mocht zijn zoals ik was. Ik mocht reageren zoals ik wilde. En daarin in zo'n situatie kon ik dan zelf ook herkennen wat ik deed en relativeren wat ik deed. In de teksten wordt, als het over de vierde Brahmavihara gaat, ook de link gelegd naar karma. Een link in de beschrijving van gelijkmoedigheid, dat wordt dan als volgt aangegeven: alle wezens zijn eigenaar van hun karma. Alle wezens zijn erfgenaam van hun karma. Alle wezens zijn gebonden aan hun karma. En alle wezens hebben hun daden als toevlucht. Alle wezens zijn eigenaar van hun daden. Alle wezens zijn erfgenaam van hun daden. Alle wezens zijn gebonden aan hun daden. En alle wezens hebben hun daden als toevlucht. Bijna 2 jaar geleden dat een goede vriendin van me, die ook betrokken was in een meditatiegroep in Amsterdam bij Sangha Metta, ze bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Ze had kanker. En werd er in de nieuwsbrief van de Sangha Metta een aankondiging gedaan van het feit dat ze ziek was en dat ze zich daardoor terugtrok uit het bestuur. En toen werd die tekst ook genoemd. Alle wezens zijn eigenaar van hun daden, zijn erfgenaam van hun daden, zijn gebonden aan hun daden en hebben hun daden als toevlucht. En ik merkte op dat moment in die situatie van betrokkenheid bij de vrouw die ziek was, dat me dat wrong. Het gaf iets beklemmends. Alsof het feit dat zij ziek geworden was een soort schuld was. Een soort, ja, dat heb je ervan. Als je eigenaar bent van je daden, dan, ja, dan heb je kennelijk iets fout gedaan. Dan ben je kennelijk ergens schuldig aan. Dus ik vond het helemaal niet zo bemoedigend dat ze juist in die situatie van iemand die ziek werd, dat als tekst erbij gaven. Bij mij gaf dat in eerste instantie geen gelijkmoedige reactie. En dat is dan het voordeel van de tijd, van ermee bezig blijven, van ergens mee geconfronteerd worden en daar dan bewust van zijn en daar dan mee blijven, dat dat wel doorgegaan is, dat dat wel veranderd is ook, in hoe ik daarnaar kon kijken. Als je kijkt naar wat karma eigenlijk is, vertaling van het woord, het gaat over handeling, oorzaak en gevolg. En het helpt mij altijd om zoiets te vergelijken met natuurkunde, natuurkundige processen. Bijvoorbeeld zoiets als zwaartekracht. Zwaartekracht doet zijn werk. Er zijn voorwaarden en er zijn omstandigheden. En daarin maken wij keuzes. En daarin zijn er keuzes met bepaalde gevolgen. Bijvoorbeeld gedachten manifesteren zich als woorden. Woorden manifesteren zich als daden. Daden komen voort of verworden tot een gewoonte. En gewoonte hard uit tot karakter. Dus zo komt er steeds iets uit voort. Oorzaak, gevolg. Gevolg voor onszelf en gevolg voor omgeving. En wij redeneren daarin vaak vanuit een ik die als een grote controleur de regie heeft. Alsof je rechtstreeks kunt zeggen dat als je dit doet, dat je dan dat krijgt. Als je dit de oorzaak is, dat dat het gevolg is. En dat is veel te plat. Dat is veel te rechtstreeks. Dat is veel te simpel, versimpeld. Als je dan kijkt naar die woorden, eigenaar van je daden. Je kunt kiezen. Je hebt bepaalde keuzes. Je bent erfgenaam van je daden. Dat wat je deed heeft gevolg. Voor jezelf, voor anderen. Het komt bij je terug. Gebonden aan je daden. Iets wat je regelmatig herhaalt, geeft een bepaalde imprint. Geeft een bepaalde gewoonte. Dat hard uit tot karakter. En die laatste, dat is een hele positieve. Je hebt je daden als toevlucht. Want je kunt door wat je doet ervaren wat het effect ervan is. En je kunt ook als blijkt dat het een negatief effect heeft, steeds opnieuw kiezen. En daarmee ook je karma weer uitzuiveren. En we zijn dus gewend om vanuit een ik te reageren, die dan ook iets te plat denkt over oorzaak en gevolg, en daar dan ook nog iets aan toevoegt, namelijk schuldgevoel, slachtoffer zijn van. En het woord karma gaat veel meer over intentie en daarmee verantwoordelijkheid. Je kunt kiezen. En je kunt zien wat het effect is en daarin dan ook opnieuw kiezen. De intentie waarmee je denkt en spreekt en doet en dan het nemen van de gevolgen ervan. Het inzicht in wat heilzaam is en wat niet heilzaam is. Om weer terug te komen bij het verhaal van die vriendin. Voor haar was het besef van karma iets wat haar enorm hielp om af te ronden. Om wat ze noemde los te koppelen. Om heel duidelijk te kiezen waar ze haar energie en de tijd van leven die ze nog had aan wilde besteden. En op een gegeven moment stuurde ze een mailtje met de uitspraak: ik heb niets te klagen. En dan zie je de omslag. De omslag van gericht op omstandigheden, op ziek zijn, op misschien afvragen waarom ik, op de frustratie van eindigheid van het leven, de onzekerheid over verloop. En dan ontstaat er een omslag naar het nemen zoals het komt en het laten zoals het gaat. Waarom zou voorspoed er wel bij horen en ziekte niet? Waarom zou geboorte wel deel zijn van het leven en sterven niet? En daarmee nam ze verantwoordelijkheid in de situatie waar ze in was, zodat ze kon zijn met wat er was. En dat is ook een parabel in de teksten, een verhaal over de Boeddha. Een vrouw die haar kind verloor, een dode zoon. En ze ging met het dode kind in haar armen naar de Boeddha en vroeg hem om het kind weer tot leven te wekken. En de Boeddha zag hoe ze leed aan het feit dat haar kind overleden was. En hij noemde haar: ik zal je ter wille zijn, maar dan wil ik je iets vragen. Ik wil je vragen om een mosterdzaadje te halen bij een gezin, in een huis, in een familie, waar nog nooit iemand gestorven is. Een vrouw ging op zoek. En hier en daar en overal klopte ze aan. En steeds kreeg ze te horen dat ook in die familie, ook in dat huis, ook in dat gezin, de ervaring was van sterven. Er was geen enkele familie waarin nog nooit iemand overleden was. En dat bracht het besef dat ook de dingen die we moeilijk vinden, ook eindigheid, ook vergankelijkheid, dat dat deel is van het leven, dat dat erbij hoort. En dat bracht haar ertoe dat ze terug kon gaan naar de Boeddha en, zoals de tekst zei, voor een boog. En in die buiging zat heling. In die buiging zat nemen zoals het komt en laten zoals het gaat. Voor mij was er nog een bijzondere ervaring in het sterven van die vriendin. Toen ze was overleden, waren een aantal mensen gevraagd om bij haar te waken. En toen ik bij haar was, wenste ik haar: may you bear the fruit of your good deeds. Mogen je goede daden vrucht dragen. En op een gegeven moment merkte ik dat er wat twijfel opkwam van ik zit hier, ik leef, jij bent overleden. Ik geef jou iets, ik wens je iets. Alsof ik er beter af was dan zij. En op een gegeven moment merkte ik dat de woorden verschoven. Het ging niet zozeer meer over mij die iets gaf aan haar die iets nodig had. May you bear the fruit of your good deeds veranderde naar good deeds bear fruit. Dat wat goede daden zijn, hebben goed gevolg. Dus in feite ontstond er een besef bij mij van karma. Van dat het niet zozeer gaat over ik die iets geef aan jou. Maar dat er zoiets bestaat als natuurkundige processen van het goede brengt het goede voort. Dat is een proces in zichzelf. En dat is een ervaring van gelijkmoedigheid die voorbij gaat aan positieve omstandigheden, negatieve omstandigheden. Die voorbij gaat ook aan ik geef. En als gever heb je vaak het idee dat je meer waard bent dan ik geef aan jou als ontvanger. Good deeds bear fruit. Dat wat het goede is. Dat wat werkelijk geaccepteerd wordt in de situatie. Is vrij. En in dat boekje van Frits omschrijft hij gelijkmoedigheidsmeditatie, wensen. Mogen alle mensen onbekommerd zijn en op een evenwichtige manier omgaan met ziekte en omgaan met gezondheid. Omgaan met ouderdom en omgaan met sterven. Omgaan met voorspoed en omgaan met tegenspoed. Omgaan met roem en omgaan met onbekend zijn. Mogen mensen op een evenwichtige manier omgaan met geluk en omgaan met verdriet. Met rijkdom en armoede. Met faam en met blaam.